Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy paprika Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat doet er deze week dan toe? Wel, Batman's technologie gaat van fictie naar feit. De GBA is het markthof een beetje beu, lijkt het. Credentials die rondslingeren, logingegevens, it's been done, maar nog nooit door CISA, de Center for Information Security of the Central Information Security Agency in Amerika. Een backdoor in BitLocker, of is dat gewoon incompetentie? Is iets overgelekt. En ja, misschien evident voor mensen die de podcast luisteren, maar ook pornosterren hebben recht op privacy. En daar was kennelijk niet iedereen van overtuigd. Dat en meer deze week in Das Privé. Tim, we beginnen even met een obligatoire vermelding van de Das Privé soirée uiteraard. Op 30 juni hebben wij een get-together van de Das Privé community. Een optionele barbecue en daarna niet optioneel, verwachten van iedereen komt, een live opname van de podcast, uiteraard, zoals het een podcast get-together betaamt, en afgesloten door een comedy set van Jan-Jaap van der Wal, die ik in het verleden al eens voorbij heb zien komen in een privacy context en die daar best leuke dingen mee doet. En dat alles in Antwerpen op het eilandje. Dus ja, links in de show notes uiteraard, daar kunt u zich inschrijven. Leden van Das Privé mogen voor het avondprogramma zelfs gratis aansluiten. Mocht je dan zeggen van, hey, goede gelegenheid om ook lid te worden, dat kan uiteraard. Dat is de verplichte vermelding van een Das Privé soirée, maar iets waar ik heel erg naar uitkijk om iedereen weer te verwelkomen. En dan wat andere updates, wat meer puur privacy gerelateerd. Eentje die ik heel leuk vond om te zien. Tim, jij weet natuurlijk, en onze luisteraars wellicht ook wel, omdat wij dat vaak vermelden. Maar wij maken gebruik van een Zwitserse provider voor onze mail, cloudopslag, websites, noem het allemaal maar op. Dat zit bij Infomaniac. Iets waar, we hebben het daar al vaak over gehad. Destijds had Proton, onze andere favoriet, had nog niet alle features die Infomaniac ondertussen ook heeft. Of die Infomaniac al had. Proton is de laatste tijd flink verbeterd. Die komen zo meteen nog even voorbij trouwens, met iets wat niet zo goed lukt qua verbetering. Maar waarom begin ik over Infomaniac? De eigenaar daarvan heeft een interessante move uitgehaald. Die heeft natuurlijk, we hebben het hier in de podcast ook vaak gehad over de discussies, over bedrijven die soeverein, Nederlands, of welk land natuurlijk ook, en wij blijven hier. En dan komt er een Amerikaanse partij en die zegt, hey, interessant, wij kopen dit op. En natuurlijk, je kunt het misschien niet echt kwalijk nemen, maar als de miljoenen voor je gezicht gewapperd worden, dan is er toch best een kans om te zeggen, weet je wat, ik ga de boel toch verkopen. Wel, de oprichter van Infomaniac heeft gezegd, dat wil ik absoluut voorkomen. En dat mag dus niet van één persoon afhangen, namelijk mezelf als founder. Dus Boris Siegenthaler, zoals hij heet, die heeft gezegd, ik ga al mijn aandelen geef ik door aan een stichting. Een stichting die boven Infomaniac komt, die de aandelen heeft, waar ook een structuur in zit, waar met leden, waar gestemd moet worden, en waar ik dus niet kan beslissen om de soevereiniteit van een bedrijf over te dragen, omdat ik geld wil cashen. Nee, dat laat ik over aan de foundation. Je hebt nu een Infomaniac Foundation boven de structuur van Infomaniac zelf. En misschien dat jij dat weet, Tim, ik had het misschien eventjes op kunnen zoeken, maar ik dacht dat Proton ook iets soortgelijks heeft. Of dat ze toch ook een of andere stichtingstructuur hebben.
Een heel goede vraag, om eerlijk te zijn, dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Maar tegen de volgende episode kunnen we dat wel eens opzoeken en opnieuw meenemen in een update. Ik moet toegeven, het klinkt heel logisch, ook omdat zowel Proton en Infomaniac delen dat gegeven van meer ideologische insteek om aan het bouwen van een organisatie te doen. Dus het lijkt me wel heel logisch dat die ook een soort safeguard hebben ingebouwd tegen hostile takeovers. Maar ik heb geen idee hoe dat exact in elkaar zit.
Ja, ik weet wel, en je snapt natuurlijk, Tim, terwijl ik eventjes woord aan jou gaf, hebben we dat eventjes rap opgezocht.
En
in 2024... Want ik wist wel dat zij zoiets gedaan hadden. In 2024 hebben ze al eens aangekondigd dat zij zich omgevormd hebben naar een non-profit. En dus dat is niet helemaal zeker of die structuur echt hetzelfde is. Maar ze zeiden wel dat, en ik kan gewoon even quoten, the Proton Foundation will also be consolidating, continuing and expanding our existing grant-giving efforts to support organizations that are aligned with our mission. Dus dat is toch iets wat zij wel gebruikten om allerlei doelen, andere stichtingen, projectjes te steunen. Dat hebben ze door de jaren heen gedaan. Ik weet dat zij echt geld uitdelen aan een heleboel organisaties, open source projecten en dergelijke. Ze investeren ook in sustainable dingen. In hoeverre dat staat er gewoon niet duidelijk in. Dus in hoeverre dat zich ook leent voor echt de structuur zoals die nu van Infomaniac is opgezet, dat is niet helemaal duidelijk. Maar goed, in ieder geval, ik vond het gewoon een leuke ontwikkeling. En ook een voorbeeldje voor organisaties die dus kennelijk echt de daad bij het woord willen voegen over hun bedoelingen, soevereiniteit bewaken en dergelijke. Nou, dit is een manier om dat te doen. Ik ben geen Zwitserse jurist. Ik kan me voorstellen dat ze in Zwitserland hele creatieve constructies kunnen optuigen. Maar de idee hier is in ieder geval heel erg goed. En het is gewoon een soort bevestiging waar ik van denk, oké, fijn dat wij daar met onze spullen zitten. Proton gaf ik al aan. Hadden we ook iets van meegenomen. Zij kwamen namelijk recent met een update. Zij gaan iets topzetten. We weten dat we in langzaamaan naar de post-quantum tijd gaan. We hebben quantum cryptografie, we hebben gewoon quantum computing in zijn algemeenheid. En er is van bekend dat een aantal van de cryptografische algoritmes die de versleuteling van ons internetverkeer doen, bijvoorbeeld, dat die kwetsbaar zijn om veel makkelijker gekraakt te worden met quantum computers. Dan heb je de zogenaamde post-quantum cryptografie, waarbij we dan weer versleuteling kunnen doen die daartegen bestand is. Een heel aantal organisaties, waaronder dus ook Proton, men is daar echt al mee bezig. Dat is in het cryptografische wereldje is dat iets wat al heel lang op de radar staat. Men weet dat eraan komt. En men is dus bezig om langzaam aan protocollen te upgraden overal. Proton zet die upgrade eventjes stil. Want zij zijn erachter gekomen dat, Proton natuurlijk extra complex, end-to-end encrypted. Dus dat is niet zoals onze internetverbindingen, waar gewoon van de ene server naar de andere het versleuteld is, maar dan weer ontsleuteld wordt. End-to-end betekent, als jij dingen op Proton Drive zet bijvoorbeeld, alleen jij, als je die weer binnenhaalt, kunt die ontsleutelen of iemand waar je voor kiest om die te delen. Maar Proton zelf kan dat ook niet zien. Dus een hele mooie technologie natuurlijk. Maar dat maakt het upgraden naar die post-quantum cryptografie kennelijk extra complex. En ze zijn erachter gekomen dat ze tegen problemen aanliepen. Het was trouwens opt-in op dit moment. Het was een testfeature. Maar dat op bijvoorbeeld Windows-omgevingen er dingen verkeerd gingen met de synchronisatie, dat het niet goed werkt. Dus ze hebben er eventjes voor gekozen om post-quantum versleuteling tijdelijk stop te zetten.
Ja, en dat is het. Het was een artikel van Twinkers en ik was in de comments ook aan het lezen en je ziet dat ook terugkomen. Het is een ontzettend complex gegeven om dat op te zetten. Zeker in de ketting waar Proton mee te maken heeft, omdat ze aan een heleboel dingen moeten denken en een heleboel zaken zijn afhankelijk van elkaar. En als een van die dingen wegvalt of breekt, dan is heel de loop om zeep. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat ze dat gaan oplossen natuurlijk. Want het is al jaren, heb ik het gevoel dat gezegd wordt van quantum cryptografie is een ding en we gaan daarvoor moeten opletten. Ik denk dat we nu wel langzaamaan naar een punt in de tijd aan het komen zijn waar dat echt een reëel probleem wordt en waar we echt gaan van theorie naar praktijk. Dus dit is core business voor Proton, hè, op een bepaald moment, om dit probleem op te lossen. Dus ik ben zeer benieuwd en ik wens hen al succes, want het lijkt niet gemakkelijk.
Nee, dat lijkt me inderdaad geen gemakkelijke klus. Een wiskunde is nooit mijn ding geweest, dus ik ga niet eens proberen om me voor te stellen waar dat tot complexiteit zorgt, maar ik geloof het onmiddellijk. En goed, laten we het anders zien. Je kunt het zien als van, ze hebben gefaald. Ik zie het als van, kijk, we weten dat ze er actief mee bezig zijn. Laten we het daarop houden. Dan gaan we door met een echt artikeltje, tenminste iets wat wij dan als een hele interessante zagen. En Tim, jij noemde hem heel terecht, Batman wordt realiteit, want dat is eigenlijk wat deze technologie een beetje is, hè?
Ja, inderdaad. Inderdaad, het was iets wat ik denk dat het Batman Dark Knight Rises was, dat het al eens getoond werd als een soort van science fiction gadget van Batman. Radiogolven gebruiken om eigenlijk de hele omgeving te identificeren, inclusief mensen die zich bevinden in die omgeving. En dat hebben onderzoekers van het Karlsruhe Instituut voor Technologie, KIT, ook geprobeerd en met succes volbracht. Wat zij hebben gedaan is, ze hebben eigenlijk een experiment opgezet waarbij wifi-radiosignalen worden gebruikt. Ik denk dat je de parallel gemakkelijk kan maken met echolocatie om vervolgens te gaan kijken, oké, welke mensen begeven zich in een bepaalde ruimte. En om die personen te identificeren op basis van een aantal karakteristieke eigenschappen. Dat hebben ze gedaan door middel van een AI-model te trainen op die patronen. En wat je krijgt is een soort technologie die eigenlijk, en ik ben een beetje in een rabbit hole gedoken, al best lang bestaat. Het idee van radiogolven, van wifi-signalen gebruiken om een soort patroon te herkennen in een kamer, een soort verstoring van die signalen, die dan een menselijke vorm krijgt en dat te gaan gebruiken om een mens te herkennen, is iets wat al best lang bestaat in proof-of-concept vorm met zeer geavanceerde technologie en je moet dan een heleboel parameters voldoen. Wat die onderzoekers nu hebben gedaan, is ze hebben eigenlijk dat proof-of-concept genomen en ze hebben het veel gemakkelijker en veel toegankelijker gemaakt om die detectiemethode te gebruiken. En ja, de implicaties zijn waanzinnig natuurlijk, want wifi-signalen zijn overal in onze maatschappij. En het idee dat wifi-signalen die nota bene door muren heen kunnen stralen, gebruikt zouden kunnen worden om een visueel beeld te maken van een ruimte waarin mensen zich bevinden. En op basis van hoe dat die persoon zich gedraagt, hoe dat die wandelt, hoe hoog dat die is, hoe dik of hoe dun dat die is, die parameters te gaan gebruiken om een persoon te gaan identificeren over een periode van tijd. Dat is voor mij rechtstreeks uit een Batman of Bond film. Maar dit wordt nu wel realiteit. Hun technologie is gewoon te gebruiken met een commercieel beschikbare laptop. Eens je dat AI-model erop hebt zitten. Dus het is ook niet dat je eigenlijk noodzaak hebt aan bepaalde moeilijk te vatten technologie. En ze hebben het ook getest. En dat is waar het voor mij helemaal interessant wordt, want ze hebben een bijna 100% accuraatheidsratio bij het testen van hun artificiële intelligentiemodel om mensen op basis van hun gedrag, hun houding, hun manier van wandelen te gaan herkennen. En dat is wel gek, moet ik toegeven. Toen ik dat las, had ik eerst zoiets van, ik ben heel sceptisch hier tegenover, dit kan toch nooit zo goed werken, maar als ik dan er dieper en dieper in die rabbit hole begon te duiken, dan zie je dat dat eigenlijk toch al een lange weg heeft begaan en dat we nu op een punt zitten dat die onderzoekers zeggen van dit is realiteit aan het worden. Het idee dat je wifi-signalen gaat gebruiken, dat is een soort van echolocatie bijna om mensen te gaan herkennen.
Ja, het is... ik herinner me, en we hebben die ook meegenomen toen, dat wij 3 jaar geleden in de podcast al eens Y-gate meenamen. Dat was een onderzoek waarbij ze dan hadden gezien dat jij jouw gate, het Engels voor je bewegingspatroon, zullen we maar zeggen, dat al konden gebruiken, maar ze identificeren. Het grappige is dat toen de modus kozen van dat kan toelaten om in plaats van met een pin je te identificeren, als je achter de computer gaat zitten, nee, we doen het gewoon via het herkennen van dit ben jij, aan de hand van de Y-gate, zoals ze het dan noemden. Dat is natuurlijk een iets vriendelijkere toepassing. Hè? Dat is privacy preserving, identity verification. Nu zie je dus de andere kant van het verhaal, hoe ze het gewoon kunnen gaan gebruiken om ook op afstand mensen te identificeren. Meer met een spionnencontext. Dus ja, en goed, laat het maar aan AI over om zeker dat soort dingen, patronen herkennen. Dat is iets wat voor de LLM-context, machine learning, altijd al heel erg goed is geweest. Het verbaast me niks dat ze dat nu op deze manier tot een 100% accurate meetmethode hebben gedaan om mensen te identificeren.
Ja, en het waanzinnige is, in die gate-methodes van een aantal jaren geleden, dat werkte allemaal met visuele herkenning. Hè. Een camera, en een camera is ook gewoon een manier om licht binnen te nemen en daar een beeld van te vormen. Net op diezelfde manier ga je eigenlijk die technologie van die onderzoekers van dat Duitse instituut, gaan zij in plaats van licht wifi-radiogolven gebruiken om een beeld te vormen. En dat aspect vind ik ook wel waanzinnig om bij stil te staan, is dat je niet licht gaat gebruiken of een andere vorm, een ander medium, maar dat je gewoon puur de radiogolven die een hele kamer vol steken, bij wijze van spreken, gaat gebruiken. En echolocatie is een goede parallel tot op een bepaald niveau, maar wat er eigenlijk gebeurt hier is simpel gezegd, je wandelt een kamer binnen, die kamer die wordt continu volgepompt met wifi-radiosignalen. En jij bent daarin een soort stoorzender. Jij blokkeert die signalen of jij vormt die signalen om gewoon door jouw lichaam, door het feit dat die radiosignalen daardoor aan sterkte verliezen of omgevormd worden. En het is die verstoring die vervolgens in beeld wordt gebracht om dan een visuele identificatie te maken. En dat is, ja, dat is straight out of science fiction voor mij, maar ik vind dat ontzettend spannend ook en ontzettend cool dat die technologie bestaat. Nu, iets wat die onderzoekers zelf ook aanhalen, en dat is natuurlijk een terecht punt, is ze zeggen, ja, het is belangrijk dat we erkennen dat deze technologie bestaat, dat het ook steeds gemakkelijker en gemakkelijker wordt, zoals je ook al zei, Bart, door artificiële intelligentie, om vervolgens met die visuele beeldvorming en patroonherkenning te gaan doen. En er bestaat een reëel risico dat dit gebruikt zal worden in de toekomst voor, inderdaad, door autoritaire regimes, door spionage-entiteiten en noem maar op.
Ja, nee, ja, gewoon heel, heel interessant. En ja, goed, wie weet welke privacy-vernietigende toepassingen ze er weer van bedenken. Ik ben gewoon even een klein tikkeltje afgeleid, Tim, als kleine side note. Want we hebben dan een linkje natuurlijk. En dat is de Science Daily. Dus dat klinkt heel erg wetenschappelijk. En het artikel zelf is ook prima. Maar dat doe ik dan in het kader van onze show notes. Loopt dat zo? Zit ik op safari? En dan word ik nog eens geconfronteerd met hoe het internet er voor sommigen uitziet. Want midden in het artikel krijg ik ineens... How much should I walk to lose 45 pounds according to my age? Aan de rechterkant krijg ik een blinkende B-Win gok TV reclame in mijn gezicht geduwd. Want ja, het is World Cup tijd, dus dan moet die nu verdiend worden. En dan heb ik nog een adblocker in Safari opstaan ook. Dus zo heel af en toe gewoon even als complete off-topic side note... kom ik nog wel eens bij mensen die geen adblocker hebben. En dan, hè, want soms bekruipt mij wel eens het gevoel van, ja, ben ik ergens niet een beetje hypocriet? Dat ik de dingen die ik bezoek niet steun en dat ik adblockers gebruik. Maar dan kom ik nog eens op het onbeschermde internet. En dan weet ik van, nee. Er is een hele goede reden waarom ik dit doe, want sommige websites zijn gewoon onbruikbaar.
Ik zou zeggen, inderdaad, de meeste websites, hè, probeer maar eens vandaag de dag, zonder dan gebruik te maken van AI, een recept op te zoeken om een gerecht te koken. De hoeveelheid blogs en websites waar je door moet ploeteren om tot iets, tot gewoon de tekst te komen van welke ingrediënten heb ik nodig en welke dingen heb ik nodig. Dat is dan allemaal opgesplitst in blokken waar dan gigantische advertisement banners tussen staan.
Ja,
ik verschiet daar ook altijd van. Ja,
search engine optimization.
Ja,
dat heb ik heel erg gestopt gedaan. Met het internet. En dan zoek je van, oké, hoe kook ik dit? En dan zeg je, so you want to cook? This is cooking. These are tools. This is a paprika. En dan krijg je het recept. Ja, oké. Side note noted. Voor een full rant mode om dat soort dingen heen gaan. Maar voor iedereen die luistert, die dat ongetwijfeld ook doet. Dit is dus waarom we adblockers en tooltjes gebruiken. Het internet is anders gewoon niet te navigeren. En als we het hebben over het landschap navigeren, dat is iets waar de GBA tegenaan liep, dat soms toch tot irritatie toe mislukt. En wat bedoel ik daarmee? De GBA is er de afgelopen jaren een paar keer tegenaan gelopen dat als zij een zaak hadden, waar ze een uitspraak in doen, waar ze boetes opleggen, die in ieder geval als ik ze bekeek, bedoel, het is geen geheim dat wij vaak roepen dat we meer boetes willen zien. Hogere boetes. Nou ja, de laatste uitspraken van de voorzitter van de Geschillenkamer, die nu vertrokken is, hebben we de vorige keer al aangehaald. Die lijken daar wel op de hoogte in te gaan. In ieder geval, bij het Markthof, de plek waar je dus in beroep kunt gaan als je een uitspraak van de GBA hebt gekregen, die hebben er een handje van om die boetes naar beneden bij te stellen. Boetes die 10.000 euro van de NMBS staat, maar bij die naderhand naar beneden is bijgeschroefd en die stelde al niet zoveel voor. Zo zijn er nog een aantal voorbeelden geweest. Ik herinner me eentje van een ziekenhuis die 200.000 euro boete kreeg, die naar 50.000 werd bijgesteld. En ze hebben het daar wat mee gehad. En wat is een mogelijke oplossing daarvoor? En dat is misschien een beetje zelf naar het Deens model. Men gaat zeggen, ja, wij gaan niet meer per se zelf die zaken in bepaalde zaken uitspraken doen. Wij gaan gewoon naar de openbaar ministerie, waar wij zeggen van, kijk, hier is een zaak, hier kun je iets mee gaan doen. Of wij gaan zelf gewoon naar een rechtbank. Dus ze refereren naar de criminele rechtbankzaken door. Of, want ik heb het van de Brussels Times, dus ik zit eventjes te vertalen tussen de Engelse termen, correctional court. Weet ik dan even niet meer wat de juiste vertaling is. In ieder geval, ze zeggen, wij gaan sommige dingen gewoon doorsturen. Zodat wij niet zelf daar een uitspraak over doen, maar wij bereiden gewoon een dossier voor en dan sturen we dat door. En waarom zei ik dat Deens model? In Denemarken doet de autoriteit überhaupt geen uitspraken in die zin, die leggen geen boetes op. Die sturen altijd alles door naar het Openbaar Ministerie. interessante zijsprong daar betekent dus ook dat je theoretisch, daar zijn nog geen voorbeelden van, maar theoretisch kun je dus ook de gevangenis in gaan voor gegevensbeschermingsovertredingen in Denemarken, omdat dat dus naar het Openbaar Ministerie gaat. In hoeverre dat hier ook geldt, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval iets waar, en ik pak even de woorden van Alexandra Jaspar, die in het artikeltje gequote worden, die aangeeft van ja, wij zien dat ze bij het Markthof soms boetes reduceren tot 1 euro. Het lijkt dat zij gegevensbescherming als een soort luxe zien, die eigenlijk niet echt nodig is om flink verdedigd te worden. Bedrijven hebben andere dingen om zich mee bezig te houden. En dat is tussen haakjes iets wat ik kan beamen. En het is moeilijk om daar de juiste balans nu zo even te bepalen. Want soms zie je dat ze een wat realistischere insteek hebben in het Markthof. Dat ze inderdaad meer aan de kant van bedrijven staan, maar gewoon naar redelijkheid toe. Van ja, maar wat kunnen we nu eigenlijk verwachten van een bedrijf? En dat je ergens een andere afweging mag maken tussen, we hebben ook commerciële belangen, we zijn wel gewoon een bedrijf, we hebben het recht op ondernemen. En dat je dan misschien net iets meer met gegevens kunt doen om dat mogelijk te maken dan hoe de GBA het ziet. Dat zijn van die zaken waar ik dacht van, god, daar zit misschien iets in. Maar die zaken waar ze die boetes gewoon flink reduceren. Omdat er dan toevallig een paar woorden in een besluit van de GBA niet correct onderbouwen. Of volgens het Markthof volledig onderbouwen waarom die of die boete terecht zou zijn. Daar snap ik de frustratie bij de GBA. En dus ja, lang verhaal kort. Zij gaan nu voor sommige dingen gewoon doorgeven aan het Openbaar Ministerie. Wat ze zeggen, ja, onze prioriteit is nog steeds om dat soort problematische gegevensverwerkingen stop te zetten. En als dat dan misschien niet altijd lukt of niet snel genoeg lukt, of het wordt bijgestuurd via het Markthof, dan doen we het wel door het door te spelen. Interessant insteek.
Ja, ik moet toegeven, ik ben aangenaam verrast als ik de quotes ook in het artikel lees. Die zijn best standvastig. Daar valt niet ondubbelzinnig mee om te gaan. Dat is gewoon zeer duidelijk. We zijn het kotsbeu en we willen eigenlijk vooruit kunnen gaan. Dus we gaan het Markthof, we gaan dat gewoon bypassen.
Ja.
Ik moet zeggen, ja, kudos voor creativity. Ik ben zeer benieuwd of dat een optimalisatie teweeg gaat brengen naar de doorstroming van de zaken waar zij mee werken. Want natuurlijk, daar hebben we ook al gezien, de detailistische insteek die ze dan moesten gaan hanteren, omdat het Markthof echt tot op de letter toe ging kijken of alles wel exact juist werd gesteld, dat heeft een enorm vertragende factor. Hè?
Ja, inderdaad. En misschien is het gewoon een dubbel spoor waar ze op kunnen werken. Ik heb me trouwens laten vertellen. Waarbij ik daar voor de rest niet genoeg in thuis ben. En ik ga ook zeker niet beweren dat ik bronnen heb bij de GBA die mij dingen influisteren. Maar kennelijk zou de voorzitter van de GBA, Koen Gorissen, dat zou de tijdelijke vervanger van Hielke Heijmans, de voorzitter van de Geschillenkamer, worden. Omdat dat, okay. Als ik me niet vergis, ook oorspronkelijk is dat een magistraat. Of misschien niet. En dan mag de tijdelijke opvolger, die mag even van dezelfde uitzondering gebruik maken als Hielke Heijmans. Misschien dat het dan is. Maar in ieder geval, die zou dat tijdelijk gaan opnemen. Terwijl men dus op zoek gaat naar een nieuwe. Want kennelijk, een van de andere pistes was een mogelijke aanpassing van de wetgeving die het verplicht om met een magistraat te maken. Maar dat is er voorlopig nog niet doorheen gekomen. En dus ja, het moet nog steeds een magistraat zijn. Dus ja, spannende tijden bij de GBA. Zeer spannende tijden ook eventjes bij CISA. CISA, ik weet niet of je het net hebt bijgezet, Tim. Zo ja, bedankt. De Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Dat had ik dus net eventjes verkeerd. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Misschien een heel klein beetje historie bij die organisatie. Dat was tot Trump zijn nieuwe presidentschap, een organisatie waar redelijk wat budget ging en die echt veel bereikte met vanuit een overheidscontext advies geven over patches, over dreigingen. Die konden ook bindende adviezen geven aan overheidsinstellingen, de Amerikaanse overheid. Van, jullie moeten deze update binnen 30 dagen, binnen 90 dagen overal toegepast hebben. Die deden een hele hoop goede dingen. En die hadden ook een, de exacte term, ontsnapt me even, maar een leidend ambtenaar, een CEO, in ieder geval degene aan het hoofd van CISA. Chris Krebs heet die, geloof ik. En die deed gewoon goed werk. Maar wat heeft hij gedaan, Tim? Ergens heeft hij eens een keer laten vallen dat er geen fraude is gepleegd bij de verkiezingen. En dat Trump in 2020, waar hij natuurlijk bleef aankondigen dat er fraude is gepleegd. En Chris Krebs zei, ja nee luister, wij hebben daar echt goed bovenop gezeten. Geen fraude gebeurd. En ja, vanaf dat moment was hij persona non grata. Durf ik zelfs te zeggen dat Trump een echte vendetta tegen die vent heeft gevoerd. Ze hebben hem verwijderd als hoofd van de CISA. En die was echt competent. Ze hebben daarna het bedrijfje wat hij voor werkte, hebben ze geprobeerd de grond in te boren. Hij heeft toen een bedrijfje opgericht met iemand anders. Dat is overgenomen door SentinelOne. Die hebben ze vervolgens de duvel aan proberen te doen door ze buiten te gooien bij overheden. Dus echt op heel veel manieren hebben ze die vent zitten achtervolgen om het leven zuur te maken. En sindsdien is ook iets waar hij dus jaren in had gestopt, CISA als organisatie, is het slachtoffer van heel veel budgetbeperkingen. Die hebben honderden mensen moeten ontslaan, die zijn kwalitatief gigantisch achteruit gegaan. En in die context is het verhaaltje wat jij hebt meegenomen, Tim, misschien nog extra interessant, want dat kun je niet helemaal los van elkaar zien.
Nee, absoluut. Dat is heel goed dat je die context zal schetsen, want inderdaad, CISA is een schaduw van wat het ooit was, helaas. En dat zal de Amerikaanse economie nog lang voelen. En waar dit onderdeel eigenlijk over gaat, is CISA ontwikkelt ook een heleboel tools. En ook in het verleden hebben ze dat gedaan, tools om overheidsinstanties te helpen bij het detecteren van bepaalde malware, tools om bepaalde zaken beter te gaan managen, om te gaan rapporteren. Zij hebben eigenlijk in het verleden best wel een aantal dingen ontwikkeld die heel interessant zijn. Wat is er nu naar buiten gekomen? Onderzoekers, beveiligingsonderzoekers, die hebben de keys of the kingdom gevonden van CISA, bij wijze van spreken. 6 maanden lang in een publiek beschikbare repository, dus je kan er gewoon naartoe surfen, bij wijze van spreken, en je kan eigenlijk aan die sleutels. 6 maanden lang hebben een heleboel admin credentials, dus tokens, wachtwoorden, stukjes tekst die gebruikt worden om toegang te verschaffen tot omgevingen zoals Amazon-instanties met zeer hoge niveaus van privileges. Die waren 6 maanden lang beschikbaar op het internet. En het is bijna cartoonesk hoe dat zich dan ontspoort, maar dat stond dan in een publieke repo genaamd Private CISA, in een bestand genaamd Important AWS Tokens. En ja, het officiële statement van CISA op dit moment is dat ze geen idee hebben of dat er gevoelige data is gecompromitteerd in een aanval, in het overnemen van die tokens. Dat is ook heel moeilijk, denk ik, als 6 maanden lang al jouw admin credentials gewoon open en bloot lagen op het internet. En het dus voor Jan en alle man, bij wijze van spreken, zeer gemakkelijk was om zich toegang te verschaffen tot developersomgevingen waar de software van CISA in ontwikkeld wordt. En dit is waar het echt helemaal schrijnend wordt. Ook de codebases instaan, dus stukjes software of stukjes code die bij wijze van spreken in verschillende applicaties en verschillende ontwikkelingen van CISA hergebruikt worden. Nu, als je in zo'n codebase de kwaadaardige code gaat verstoppen, als je in die codebase eigenlijk een soort springplank gaat voorzien om vervolgens aanvallen uit te voeren of verder te bewegen over de systemen van CISA heen. En die codebase die wordt continu hergebruikt, gekopieerd en ergens ingeplakt om een programma of een platform te laten draaien. Dat is een goudmijn, hè? Voor hackers, voor nation-state hackers. CISA is een schaduw van hun vorige zelf en is op dit moment echt niet zo heel veel meer waard, maar het blijft een doelwit, het blijft een overheidsinstantie met zeer verregaande privileges. En dat is heel jammer om te zien, dat zoiets open en bloot 6 maanden lang heeft kunnen rondzweven op het internet en dan nota bene bij CISA zelf.
Ja, en goed, tekenend aan waarschijnlijk ook de budgetproblemen en de kunstje die ze moeten uithalen, is dat dit een contractor was, hè? Een externe, die dan er niet beter op wist dan het in zo'n faaltje te stoppen en dat dan op zo'n public repo te zetten. Ik moet wel zeggen, en ik hoorde dit voorbij komen in een andere podcast, en daar gaan we misschien een heel klein beetje de security tour op, maar de link met privacy is evident. Een andere podcast die ik zeer hoog heb zitten, maar die zeiden van wat moet je hier nu tegen doen? Hoe kun je hier tegen beveiligen? En dat snapte ik niet, eigenlijk. Dat ze daar, als iemand dat gewoon doet en die pakt die sleutels, daar kun je toch niks tegen doen. Opnieuw, het is Risky Business trouwens, die podcast. Dus echt wel toonaangevend in de securitywereld. Terwijl ik dacht van daar zijn toch wel security maatregelen die je tegen kunt nemen. Dit is een klassiekertje van privileged access management. Waar je met vaults kunt werken. Waar mensen alleen maar tijdelijke credentials krijgen. Natuurlijk, iemand moet die vault ook beheren. Hè? Dus misschien dat ze in die context dachten van ja, als die het ook verkeerd zou doen. Maar goed, door dat op die manier te doen. Hè, en ik zou bijvoorbeeld zeggen dat contractors al sowieso nooit, hè, dus freelancers, externe, in een positie mogen zitten dat ze aan die vault zouden kunnen komen. En ja, ik vond dat gewoon opvallend als zij dus zeiden van ja, je kunt dat niet beheersen. Luisteraars die daarin zitten in dat wereldje en die zeggen van ja, maar ik snap wel waar dat vandaan komt, laat het me zeker weten. Want ik vond dat heel verbazend. Opnieuw, ik dacht met wat privileged access management, een pan-oplossing. We gaan even wat met acroniemen gooien, maar dan is dat toch wel onder controle te krijgen, zou je denken. Nou, dat vond ik interessant, dat men dat als zo'n moeilijk probleem zag.
Ja, dat moet ik toegeven. Ben ik ook wel heel benieuwd wat een rationale is. Want eerst en vooral, die repository had nooit publiek mogen staan. Dat is ook iets wat daar redelijk gemakkelijk op te lossen valt in de settings van AWS. Er staan zelfs instellingen die waarschuwen als een repository toch op de een of andere manier publiek zou staan. Dus dat zijn allemaal dingen die op te vangen zijn. Natuurlijk, als je dat bij een contractor steekt, dan ga je daar blindelings op vertrouwen.
Ja, dit was een GitHub repository, hè? Dus zijn eigen, dus die had als onderdeel van zijn werk, had hij gewoon een eigen GitHub repository en daar had hij die dingen ingezet. Dus dat is dan iets wat, je kunt dat intern, als je die persoon toegang geeft tot die repositories, die moet zijn werk doen, dus je moet die logingegevens, die moet je daaruit kunnen halen en die moet die kunnen gebruiken. En dus kan die ergens opslaan, dus zover snap ik de complexiteit. Maar opnieuw, dat idee van, ja, dan werk je maar met tijdelijke credentials. Hè, dat die, dat zijn vaak, misschien voor de zekerheid, ook leuk voor de mensen met wat minder technische achtergrond, even zinvol om het toch kort even uit te leggen, mocht je het nog niet kennen. Dus het hele idee van privileged access management met zo'n vault, hè, een kluis, is dat je dus toegang tot hele gevoelige systemen, dat je dan niet tegen mensen gaat zeggen, oké, alsjeblieft, hier is een wachtwoord, hier is een multi-factor authentication en dan kun je inloggen in die systemen wanneer je wilt en hoe je wilt. Nee, het idee is dat je een soort kluis hebt waar iemand die dan iets moet doen op die belangrijke systemen zich op kan aanmelden en dan krijgt die tijdelijke wachtwoorden. Afhankelijk van het systeem wordt er zelfs met video bijgehouden of met logging bijgehouden. Wat is die persoon exact aan het doen? Zodat je dat aan de rand kunt herbekijken. En die heeft dan een uur, een halve dag, een hele dag, heeft die toegang. Die credentials werken zo lang en daarna stoppen die met werken. En als hij dan weer een nieuwe taak wilt uitvoeren, moet hij ze opnieuw aanvragen. En dat betekent dus dat zo iemand die die bestandjes of die logins dan ergens in een bestandje zou stoppen. Ja, dat kan, maar die werken maar een halve dag. En dat beperkt je natuurlijk, dat beperkt dat risico volgens mij enorm. En dus ja, opnieuw, ik weet niet goed waarom ze dat hier in dit geval dan geen toepasbare werkmethode vonden. Ik wil eerder geloven dat ik iets mis dan zij, maar ik zag het niet.
Ja, nee. Het zou interessant zijn als ze dat toelichten, maar ja, dat is natuurlijk in een podcast gezegd. Dat is zoals wij dat vaak doen, dat is...
Ja, maar zoals wij het ook vaak doen, als er dan feedback op komt, en dit is een podcast met net iets meer luisteraars dan wij, dan nemen ze dat ook wel altijd mee. Dus ik ben heel benieuwd, woensdag publiceren ze een nieuwe, morgen dus voor ons. Dan kunnen we eens even zien of ze daarop teruggekomen zijn. Nu goed.
En dan nemen we dat volgende week ook mee.
Ja, inderdaad. Dat gezegd zijnde, wij hebben nog een ander heel erg security gericht artikeltje. Beveiliging van je toestellen. Onze telefoons die zijn geëncrypteerd als jij de pincode niet hebt, waaronder dan het echte wachtwoord eigenlijk zit. Het is niet alsof een viercijferige code het grote wachtwoord is, maar in ieder geval, versleutelde telefoons, dat weten wij, als je die verliest, daar komt men niet zomaar binnen. En je hebt op laptops of andere computers heb je eenzelfde systeem. In Mac heet dat FileVault. In Linux heet dat vaak Lux, afhankelijk van de distro. En in Windows heet dat BitLocker. En BitLocker laat je dus toe om jouw harde schijf te beveiligen. Verlies jij je laptop. En in een privacy context betekent dat dus vaak het verschil tussen wel of niet een datalekmelding bij de autoriteit moeten doen. Als het met BitLocker beveiligd was, dan moet jij geen melding doen, want dan kan een aanvaller niet zomaar aan die gegevens. Dan is het risico dus heel erg laag. Een onderzoeker die heeft iets gepubliceerd. Die noemt het Yellow Key, want ja, natuurlijk kwetsbaarheden zijn geen kwetsbaarheden tenzij ze een naam hebben. Yellow Key, wat betekent het? Heel simpel gezegd, en de implementatie is degene die het meeste gebeurt. Er is een implementatie, een toepassing van BitLocker, die kwetsbaar is voor een bijna triviale hack. Waarbij als jij met een USB-stickje, met daarop de exploit, laten we het even noemen, het virus, de malware, en de juiste toetsencombinatie bij opstarten intikt, dan omzeil je gewoon BitLocker. specifiek BitLocker die zo is ingesteld, en dat is bij de meesten zo, zo zie ik het ook meestal, zo is ingesteld dat als je je laptop open doet, dat je niet extra nog een pincode of zoiets in moet geven, maar dat je gewoon op de achtergrond wordt BitLocker ontsleuteld op het moment dat je ook je wachtwoord hebt ingegeven als je Windows inlogt. Wel, als je dus op die manier hebt ingesteld, dan kun je dus met dat USB-stickje en de toetsencombinatie kun jij BitLocker omzeilen. Dat is dus dermate gemakkelijk dat dat best wel een dingetje is voor Microsoft en voor BitLocker. En dat vond ik interessant om mee te nemen, want opnieuw, het is iets waar qua security en ook qua datalekbescherming heel veel organisaties op steunen. En waar Microsoft dus nu moest toegeven dat het toch wel een redelijk triviale manier was om daar omheen te komen.
Ja, en de zilverpapieren hoedje op.
Oh ja.
Even. Maar de onderzoekers, die Yellow Key hebben ontdekt en daar vervolgens ook een tool voor hebben ontwikkeld en dat nu de buitenwereld in sturen, die hebben ook aangegeven dat zij met een redelijke zekerheid durven beweren dat eigenlijk wat zij nu gebruiken om ervoor te zorgen dat die encryptie te omzeilen valt, dat dat naar alle waarschijnlijkheid een backdoor is die met willens en wetens werd ingebouwd door Microsoft. Puur door de manier hoe die vulnerability tot stand komt, het feit dat die alleen werkt in officiële Windows images en een heleboel technische details die voor mij ook te complex zijn om eigenlijk volledig deftig uit te leggen. Maar ze zeggen van kijk, de manier hoe dit in elkaar zit en de manier hoe deze vulnerability misbruikt kan worden of gebruikt kan worden om die encryptie te omzeilen, wijst wel naar iets of iemand die met doelbewuste redenen dit zo heeft ingebouwd, dit zo heeft ingeregeld om dat te omzeilen. Microsoft gaat dat uiteraard nooit bevestigen. Gaat dat ook nooit in een blogpost het daar ook maar over hebben. Dat is untouchable. Maar ik vond dat wel interessant, hè, dat die security researchers zeggen van ja, dit is niet gewoon een stukje code dat fout is geschreven. Dit is een sequentie van zaken die elkaar opvolgen en die lijken te wijzen naar een situatie waarin het expliciet zo is ingebouwd.
Ja, en waar ik ook ergens voorbij zag komen, want opnieuw voorbij mijn kennis om daar zelf een uitspraak over te doen, maar waar die zei van ja, als we kijken naar hoe de beschrijving is gedaan, hoe die exploit is gedaan, ja, dat is wel door iemand gedaan die heel erg veel van Windows af weet. Zoveel dat het zelfs hint naar iemand die voor Microsoft gewerkt heeft, want anders dan ben je niet zo bekend met die exploit. Dus ja, heel interessant. In ieder geval, wat moeten we hier nu concreet mee? Even ook vanuit een DPO-privacy perspectief. Even checken bij de IT-afdeling, bij de mensen die security doen. Hoe gaan we ons hier tegen beschermen? Niet iedere organisatie, de doorsnee KMO, MKB-organisatie die BitLocker gebruikt om hun laptops te beveiligen. Je hoeft hier niet meteen druk om te maken. Je moet echt het doelwit zijn van een gerichte aanval waar ze fysieke toegang moeten hebben tot jouw toestel om die data eruit te halen. Maar er zijn genoeg organisaties die zich hiermee wel druk moeten maken. Want dat er bedrijfskritische of hele gevoelige informatie op een laptop staat. En ja, die nu stelen is dus wel degelijk een manier om toegang toe te krijgen. Dus ja, heel interessant. De discussie, is dit nu een backdoor of is het gewoon incompetentie? Die zal nog wel eventjes woeden, denk ik, als we het ooit gaan weten. Goed, gaan we naar iets tastbaarders. Tim, jij hebt hem meegenomen. Er is een nieuwe voorzitter bij de AP.
Ja, inderdaad. Habemus Papam. Geert Potjewijd. Meteen ook de meest Nederlandse naam die ik in lange tijd heb uitgesproken. Die wordt voorzitter van het trifecta bestuur van de AP, het driekoppig bestuur. Waarbij hij de stok, de fakkel eigenlijk overneemt van Elliot Wolfson. En er wordt meteen veel gezegd over Geert Potjewijd. De speculatiemolen begint al meteen te draaien en de alarmbellen beginnen af te gaan, want Potjewijd is op dit moment nog partner bij een advocatenkantoor, de Brouw Blackstone Westbroek. Ook, ja, als je een advocatenkantoor naam moet hebben, dan is dit wel zo stereotyp als maar kan. Waar hij zich specialiseert in privacy en digitale veiligheid, mag ik ook hopen. En hier wordt het dan helemaal saaiant. Potjewijd is op dit moment vooral bezig met multinationals te beschermen tegen massaclaims van NGO's en consumentenorganisaties. Dus simpel gezegd, hij is on the dark side op dit moment. Maakt nu de overstap naar de AP om daar dan voorzitter te worden. En dat zijn een heleboel mensen die daar wel schrik voor hebben en die twijfelen over of dat Potjewijd überhaupt wel neutraal genoeg kan zijn. en zijn eerdere ervaringen en zijn eerdere visies, want het is een keuze die je maakt om voor dat soort cliënten te werken, hè, of dat hij dat kan verzoenen met zijn nieuwe functie als hoofd en een boegbeeld van de privacy toezichthouder.
Ja, je kunt er twee kanten mee op. Ik weet ook uit ervaring, ik werk natuurlijk ook heel veel met advocaten die in deze sector actief zijn. Ik ken ook advocaten waar ik zou kunnen zeggen, die zitten aan de dark side. En daar merk ik, als ik met die mensen contact heb, ja, dat die dat gewoon als een soort intellectuele uitdaging zien. Dat is gewoon leuk om ja, beide kanten te belichten en de poortjes te zoeken. En ja, dat is wat een advocaat doet, dat is wat hun job is. Dat is daarom niet per se dat zij zelf evil zijn in die zin, of gewoon, ja, dat is gewoon dat zij klanten hebben, cliënten, en die hebben een bepaalde doelstelling. En oké, prima, dan doe die doelstelling. En wat wil ik daarmee zeggen? Want je kunt dan nog vinden dat dat ethisch niet correct is, maar op dezelfde manier is het dus niet ondenkbaar dat potje wijd gewoon van geweren van schouder wisselt en ineens de hardcore privacy voorzitter wordt. Ja, het kan perfect. Wie weet. Nu ga ik eventjes een beetje overdrijven, laat dat meteen duidelijk zijn. Maar wie weet is potje wijd na jarenlang al die big tech bedrijven verdedigen. Heeft die vroeging, knaagt het aan zijn geweten. En heeft hij zich kandidaat gesteld om nu het grote geld vaarwel te zeggen. En nu als een grote roerganger privacy op de agenda te zetten. En al zijn trucjes en kunsten die hij de afgelopen jaren heeft verfijnd, een halt toe te roepen met de kennis die hij heeft. Het zou ook zomaar kunnen, hè?
Dat is zeer optimistisch ingesteld van jou, Bart. Maar ik moet het er mee eens zijn, absoluut. Nee, ik was heel benieuwd naar jouw mening, want ik zag daar heel veel heisa rond. Ik denk dat we gewoon gaan moeten kijken de komende jaren hoe dat potje wijd zich ontpopt tot voorzitter van de AP en dan, dat we dan pas echt een oordeel kunnen vellen. Ik ben super biased in dit verhaal. Mijn vrouw is een advocaat. Haar cliënten variëren van ja, fantastische initiatieven tot ook inderdaad giganten. Waar je van denkt van ja, dat is de dark side. Kan dat ook alleen maar bevestigen wat jij zegt. Dat is een job. Het is een keuze die je uiteraard maakt om met dat soort cliënten te werken in bepaalde mate. Maar dat weerhoudt u er niet van om op een bepaalde manier, met een bepaalde ingesteldheid, vervolgens ja, een autoriteit te gaan ondersteunen of een advies te gaan schrijven dat volledig ingaat tegen de belangen van die organisatie. Het is niet omdat je daar een lange tijd aan die dark side, bij wijze van spreken, hebt gehangen, dat je dan ook helemaal gecorrupteerd bent, bij wijze van spreken, dat je eigenlijk niks anders kan dan in de schaduw van big tech staan. Dat hangt er heel erg vanaf van de persoon in kwestie. En we gaan dat moeten zien. Dat is ook de boodschap die ik zeker wil meegeven in reactie op de comments en de artikels in kwestie, is wacht het even af. We gaan niet meteen al alarm gaan kraaien voor iets wat zich nog moet ontpoppen.
Nee, absoluut. En één ding wat we in ieder geval van deze voorzitter dan kunnen zeggen, is dat hij aantreedt met een stevige kennis van privacyrecht en alles wat eromheen zit. Iets wat we Aleid Wolfsen nooit hebben kunnen verwijten. Dus dat is al een positieve insteek. We gaan dan eventjes door met wat meer nieuws van hier. Ja, opnieuw, mensen die met privacy bezig zijn, redelijk evident. Het is niet omdat jij als persoon misschien in een sector zit, crimineel bent of in een sector zit waar mensen van bepaalde persuasie moeilijkheden mee hebben om dat een plaatje te geven, dat je recht op privacy hebt. En opnieuw, dat is een balans, maar in dit geval gaat het om een zaak in Oudenaarde. En het is redelijk saillant, want het is een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar man. Al in 2019, om maar aan te geven hoe lang dat soort zaken kunnen lopen, die heeft toen een enkelband gekregen, mocht het land niet verlaten, is vervolgens prompt naar Turkije gevlucht, is daar weer opgepakt, is weer uitgeleverd, zit nu in de cel. Nu, daar gaat het hier niet om, want een tiental mannen die hadden beelden van haar terwijl ze seks had rondgestuurd. Die beelden waren kennelijk wel met toestemming genomen, gemaakt. Maar het is niet omdat je toestemming hebt gegeven voor opnames, hè, zo werkt ook het recht op afbeelding natuurlijk, dat jij ook toestemming hebt gegeven voor iedere vorm van verspreiding. En dit waren die 10 mannen, hadden die beelden vervolgens op allerlei manieren hadden ze die verspreid. Zij vroeg honderdduizenden euro schadevergoeding, daar ging men niet helemaal in mee, maar 7 van de 10 mannen moeten haar wel 500 euro schadevergoeding betalen. Omdat ze dat dus onterecht hebben gedaan. En het argument van de beklaagde dat de vrouw een pornoster was. Ik ga even, want meer context staat er niet bij. Het is niet alsof er een linkje naar OnlyFans bij zit. Maar feit is gewoon, het is niet omdat jij toestemming hebt gegeven. Zelfs al ben je een pornoster, om die beelden op te nemen. Dat je ook toestemming geeft. Oké, en doe er dan maar mee wat je wilt. En spreid ze overal maar rond. En dat hebben dus 7 van de 10 nu proefondervindelijk moeten ervaren. En kost ze €500. Vond ik gewoon in die context een interessante zaak, hè, omdat het iets is. Ja, er zijn genoeg mensen die moeite hebben met het concept van pornoster. Maar ja, opnieuw, die rechten gelden voor iedereen.
Ja, het is een mooi voorbeeld om er iets aan te halen. En als we weer een discussie aangaan over, ja, iemand heeft iets publiek gemaakt, dus dan mogen we dat toch voor alles gaan gebruiken? Nee. Er is... correct me if I'm wrong, Bart, maar volgens mij is er in de hele GDPR-wetgeving maar 1 keer dat er effectief gesproken wordt over het kennelijk publiek maken van een gegeven. Dat is wanneer het aankomt op politieke mandaten. Dat is eigenlijk
het enige moment,
hè? Dat is
nou,
het enige moment
politieke
dat
mandaten, maar dat is eigenlijk alles als jij bijzondere categorieën, hè, dus het gaat over seksualiteit, ja, zoals hier dus, dat gaat over politieke overtuiging inderdaad, al die gevoelige dingen, daar zegt de wet van dat is verboden om daar iets mee te doen. Tenzij, en dan komen er een aantal uitzonderingen. En een van die uitzonderingen is als het kennelijk openbaar is gemaakt. Heel belangrijk om daarbij te onderscheiden. Dat betekent dus niet iemand heeft het ooit ergens openbaar gemaakt. Nee, die heeft het ook met dat doel, waarvoor het naderhand hergebruikt wordt, heeft het ook met dat doel openbaar gemaakt. En dat is waar het hier dus ook over ging. Het is niet omdat iemand dat heeft mogen opnemen, dat dat vervolgens betekent dat die beelden tot het einde der tijden voor ieder doeleinde vervolgens verspreid mogen worden. Dus helemaal waar. Die uitzondering op zich bestaat wel, maar dat moet dan echt... ik denk even aan het voorbeeld waar we dat heel mooi voorbij hebben zien komen, waar Max Schrems ooit ergens in een interview op YouTube een of ander obscuur eventje is uiting had gegeven aan het feit dat hij gay is. En dat Meta dat vervolgens gebruikte in een rechtszaak om te zeggen, ja, maar daarom hebben wij op Facebook jou mogen profileren met het feit dat je gay bent. Je hebt dat ooit ergens publiek gezegd en waar dus heel duidelijk naar buiten kwam van, ja, dat is leuk. En ik stel me dan voor dat Facebook, toen ze daarvoor aangeklaagd werden, honderden stagiairs hebben ingehuurd om te zoeken. Zoek ergens iets waar Max Schrems publiek heeft gezegd dat hij gay is. Ze hebben ze dan eindelijk gevonden, konden ze dat als argument aanhalen. En dan zeiden ze, ja, nee, sorry. Dat was niet. Het is niet dat Max Schrems daar zei tijdens dat interview van, ja, ik ben dus gay. En by the way, Facebook, gebruik dit maar. Hè. Profileer mij maar, geen probleem. Ik geef daar bij deze toestemming voor. Nee, uiteraard niet. En dus dan mag je die informatie niet zomaar gebruiken. Dus ja. Ja,
klopt. En het is daarom, voor de goede orde, het is daarom dat ik even in mijn hoofd zat met het voorbeeld van die politieke mandaten. Want dat is altijd een mooi voorbeeld om aan te geven van dat is iets wat duidelijk, kennelijk, naar buiten is gebracht. Als jij een politiek mandaat houdt, als jij je voorop stelt voor verkiezingen, je gezicht komt op posters, je doet dat met wil en weten, dat is zeer duidelijk dat jij een bepaalde politieke kant op leunt. En daar, dat is onweersprekelijk dat dat met jouw volledige redenering naar buiten is gebracht.
Ja, en dat is ook misschien dan als nog een laatste klein puur GDPR-technisch uitstapje. Maar waarom profvoetballers die kenbaar maken dat ze een blessure hebben, waarom je dan vervolgens als medium daar ook over mag berichten, want dat is in die context. En dat zijn ook gevoelige gegevens tenslotte. Over gevoelige medische gegevens gesproken, je zit in Amerika, dus hier weten we meteen al, hier gelden andere regels. Je bent in Amerika, je gaat naar de Mayo Clinic, wat een heel groot netwerk is van ziekenhuizen in Amerika. Heel, heel bekend, hoor je ook in allerlei series altijd terugkomen. En wel verdorie, daar wordt kennelijk iets opgenomen, Tim.
Ja, inderdaad. Alle gesprekken die je voert met je dokters en met je verpleegkundigen, die worden gewoon automatisch opgenomen. Om vervolgens jouw patiëntendossiers te verrijken. Uiteraard kan een vleugje artificiële intelligentie hier ook niet ontbreken. Het is een soort microfoon die daar hangt. Een AI-transcriber die dan dat omzet in tekst en vervolgens wordt dat dan nog eens door AI gepompt om terecht te komen in jouw elektronisch patiëntendossier in de transcripties die je hebt gehad met zorgverleners. Maar het probleem hier is vooral, er zijn veel problemen aan dit idee volgens mij, maar het grote probleem hier is dat je werkt met een opt-out. Die kliniek werkt al jarenlang, nota bene, met een opt-out. Dus je moet dat voorstellen dat je binnengerold wordt in de spoedafdeling van de Mayo Kliniek. In god weet welke toestand. Je wordt een kamer binnengestoken. Ergens op het prikbord van die kamer, de meeste van die ziekenhuizen hebben ze van die prikborden, hangt een A4'tje waar dat in redelijk veel legalese dan opstaat wat er exact gebeurt en dat je wordt opgenomen en dat jouw gegevens gebruikt kunnen worden om het patiëntendossier te verrijken. En dat door in de kamer te blijven en niet aan de verpleegkundige aan te geven dat je je toestemming intrekt, je ermee instemt dat die gegevens en ook gevoelige gevoelige gezondheidsgegevens onder de HIPAA-act in de VS verwerkt worden en gebruikt worden door artificiële intelligentiemodellen en derde partijen. Super Amerikaans. Want natuurlijk, je moet je dat voorstellen, je ligt daar in die emergency room, je komt binnen, je hebt misschien in welke toestand. Ja, je gaat niet kijken naar dat A4-document. Die verpleegkundige blijkbaar, volgens het artikel, gaan jou ook niet verbaal op de hoogte brengen van het feit dat dat gebeurt. En dit is aan het licht gekomen omdat iemand die, volgens mij was het een vriend of een ouder die iemand anders aan het begeleiden was in de spoedafdeling, daarop stoten dat dat gebeurde. Dus je hebt dan iemand anders nodig om eigenlijk te beseffen en te weten dat dit gebeurt, dat jouw gegevens, jouw gesprekken worden opgenomen en worden doorgestuurd via een derde partij naar jouw elektronisch patiëntendossier. En dat is gewoon zo fout. Het feit dat dat een opt-out is, het feit dat je eigenlijk geen flauw idee hebt dat jouw gesprekken worden opgenomen, worden verrijkt door artificiële intelligentie en vervolgens in jouw elektronisch patiëntendossier worden gestoken. En het feit dat men dan gewoon doodleuk durft te zeggen, ja, door in de kamer te blijven, het is een spoedafdeling, vaak heb je geen keus, stem je ermee in. Ja, dat is gewoon heel pervers. Weinig verrassend, uiteraard, ja, voor Amerikaanse normen, maar it's a real thank God for GDPR moment. Dat is lang geleden.
Ja, inderdaad. De reden waarom we nog steeds mogen zeggen dat dat toch echt de gouden standaard is van gegevensbescherming. En dat kom ik trouwens nog steeds wereldwijd bij alle organisaties ook tegen, ja, dat men dat ook zo ziet. Hè. Dus absoluut. Thank God for GDPR. Ik heb nog een heel klein afsluitertje van dit onderdeeltje voordat we een paar data lekker erbij pakken. Een kleine shout-out voor Tails. Ik weet niet, heb jij ooit met Tails gewerkt?
Ja, dat is dit ding dat je in een USB-stick steekt en dan heb je eigenlijk een volledig nieuw OS. Hè?
Dat is
superleuk om mee te spelen.
Dus ik moet toegeven, dat is voor mij al heel lang geleden, maar er was een tijd dat ik misschien, mogelijk op werklaptops of andere toestellen, wel iets wilde doen, maar niet per se wilde dat dat gezien kon worden of wat daar sporen van waren. Wel, dan had je dus op een USB-stickje, die plugde je in, je bootte vanaf de USB-stick en dan werd er een operating systeem opgestart naast wat er ook op stond via de USB. Linux gebaseerd uiteraard. En ja, daar stond dan ook het Tor-netwerk op. En wat natuurlijk het mooie is, dat volledig op het USB-stickje draaide, op het moment dat je die dan vervolgens uit de computer trok en je herstartte die computer of je zette die uit, hè, dat ook uit het RAM aan het geheugen was, ja, dan was er geen spoor meer van wat je daar gedaan had. Werkt natuurlijk ook heel goed als je, hypothetisch voorbeeld, je bent allerlei torrents aan het downloaden en je wilt niet dat als men ooit die computer zou bekijken dat er sporen zijn van het feit dat jij torrents, video's aan het downloaden was, want daar kon je boetes voor krijgen. Wel, daar werkt Tails ook heel erg goed voor. Nu, Tails bevatte altijd een soort standaard set aan software, dat je meteen kon browsen, dat je meteen wat teksten kon schrijven en daar zat ook heel lang de Thunderbird client bij. Thunderbird, ook door mij in gebruik trouwens, al heel lang. Ik betaal ook een soort vrijwilligersbijdrage, een gift iedere maand aan hen. Want ik heb een bloedhekel aan Outlook. En ja, Thunderbird, en dan weten mensen ook meteen wat is Thunderbird dan, is een alternatief voor Outlook, een mailprogramma. En je kunt daar al jouw accounts mee verbinden. Ik heb nogal wat accounts, dus dat op Thunderbird kunnen opvolgen is heel fijn. Goed, wat zeggen zij nu? Ja, de manier hoe wij Tails maken, als wij dat op zo'n downloadbaar operating system meegeven, ja, kunnen wij niet altijd de laatste versie meegeven. En voor Thunderbird is dat nu een beetje te lastig geworden. En ze zeggen dus, we gaan het er niet meer standaard bij zetten. Je kunt het wel apart downloaden. Maar ja, goed, dan ben je dus eigenlijk dingen aan het installeren. Dus dan verlies je een belangrijk deel van Tails, namelijk de niet-traceerbaarheid, omdat je niks downloadt. Maar goed, ik vond het een leuke om, want ja, bottom line van dit artikel is natuurlijk gewoon, Thunderbird is niet meer standaard in Tails, maar ik vond het een leuke gelegenheid om Tails nog eens de revue te laten passeren, want dat is natuurlijk ook als privacy vriendelijk tooltje altijd een heel interessante geweest.
Ja, en voor de zeer, zeer aandachtige anciens binnen onze luisteraarsgroep, Tails was een van de allereerste privacy pointers die we ooit eens hebben meegenomen, jaren geleden.
Het zit
ver, maar dan weet ik nog dat dat echt een van de dingen was waar ik van dacht van dit is echt super privacy nerdy, dit moeten we meepakken als privacy pointer.
Ja, en dat is dan ook al
jaren geleden.
Meer dan 6 jaar geleden.
Ja, ongeveer. Time flies.
Goed, dan zijn we toe aan wat datalekjes. En misschien wel een van mijn favorieten, die ik zeker ook op de voet gevolgd heb. Maar jij hebt hem meegenomen, Tim. Niet zozeer qua datalekken, maar gewoon de context eromheen. Er is kennelijk een probleem. Je zou het niet verwachten, maar er is een probleem met de website van Trump Mobile. En misschien voor de volledigheid, Tim, wat is Trump Mobile ook alweer?
Trump Mobile is de zoveelste manier hoe Trump-aanhangers gewoon compleet in het zak gezet worden, gescamd worden. Trump Mobile was ondertussen een jaar, anderhalf jaar geleden aangekondigd als een gsm voor en door de Trump-familie. En jij kan ook deel uitmaken van de Trump-familie als je gebruik maakt van deze Trump-phone. Een Trump-phone is in typische Trump-stijl een zeer mottige, in goud gekladde smartphone. Oorspronkelijk het idee was dat deze smartphone volledig op Amerikaanse bodem ontwikkeld zou worden en gebouwd zou worden. Dus niet made in China, niet made in Taiwan of whatever, allemaal op Amerikaanse bodem. Die belofte, zoals zoveel andere beloftes van Trump, hebben ze helaas niet kunnen waarmaken. En het blijkt dat dit gewoon een soort ETC-gsm is, een specifiek een HTC U24 Pro voor de mensen die daar echt geïnteresseerd in zijn, waar dat dan een soort gouden smartphone cover rond is gebouwd. De meest platante cash grab dat je kunt inbeelden. Ja. En nu blijkt dat ook nog eens de website waar je eigenlijk pre-registraties op kon doen, dat die ook vol met lekken zat. Een Australische beveiligingsonderzoeker heeft dat ontdekt en heeft dat nu ook naar buiten gebracht in de pers. Dat daardoor de gegevens van een dikke, dat vind ik nog altijd jammer, Bart, dat verliest. Ik verlies hierdoor wel een klein beetje mijn geloof in de mensheid, dat toch 27.000 mensen een Trump-phone hebben gekocht. Dat zijn er veel te veel. Dat is...
Ja, goed. Kijk,
ik ben blij dat het al niet in de honderden duizenden is. Dat moet ik er meteen bij zeggen, want dat had nog veel erger geweest. Maar toch 27.000 mensen die zich daarin hebben laten vangen. En wiens gegevens nu ook op straat liggen. Het zijn niet de meest gevoelige gegevens per se. Het gaat hem vooral over de identificatiegegevens. Alhoewel, je hangt hier natuurlijk wel een politieke voorkeur aan vast, uiteraard. Want ja, geen enkele democraat die een Trump-phone gaat kopen, toch?
Dat weet je niet, Tim. Het was oorspronkelijk made in America. En wie wil dat natuurlijk niet? Niks aan natuurlijk. Ik heb in de show notes ook het artikeltje van Tweakers toegevoegd, waarin ze dat is helemaal uit de doeken doen, want op zich het concept van een soort branded phone, hè, een telefoon laten maken, maar dan jouw naam en dingen erop, dat is niet nieuw. Trump heeft ook dat weer gewoon gestolen ergens vandaan. En Tweakers heeft dat dus helemaal op rijtjes hoe dat precies werkt. Dat je op die manier een telefoon krijgt met een Trump logo, wat gewoon een oude mid-range HTC telefoon is. Ze vond ik ook nog wel interessant. Één ding natuurlijk, Tim. Die 27.000 zijn in dit geval wel heel veel geld waard, want er zijn moeilijk nog goedgelovigere mensen te vinden dan die 27.000 natuurlijk. Dus dat is voor een scammer een zeer rijke bron om uit te kunnen putten.
Daar had ik nog niet over nagedacht, maar inderdaad, die 27.000 mensen die er dan toch zich aan hebben laten vangen, zal niet het enige zijn waar ze zich aan gaan laten vangen.
Die zijn dan straks flink wat armer. Gelukkig, de Trump-administratie is bekend om hoeveel zij inzitten met mensen met weinig geld. Dus in ieder geval zitten ze dan goed. Wat hebben we dan nog? Een datalekje in een Duitse context. Ik heb puur van mijn gevoel zien we dat soort dingen minder vaak voorbij komen uit Duitsland. Niet omdat ze minder gebeuren, denk ik dan. Misschien dat het gewoon minder op de hand komt. Maar in ieder geval, het is in zekere zin een absolute classic. We hebben medische gegevens van ziekenhuisbezoekers in Duitsland. Waarom? Omdat zoals in waarschijnlijk overal, maar ook bij Duitse ziekenhuizen, besteden zij facturatie uit. Gebruiken ze daar ook een tool voor. En wat mensen niet altijd weten, maar ergens als je er even over nadenkt, heel evident. Om te kunnen factureren wat er gefactureerd moet worden van jouw behandeling in een ziekenhuis. Ja, dan moet er iets aan gegevens opstaan. Hè? Welke afdeling was het? Waar gaat het over? Want ja, als ik een factuur krijg voor ik die betaal, wil ik wel weten wat het over gaat. En dus zitten er wel, hè, men probeert dat zoveel mogelijk te beperken, maar er zit altijd iets van medische gegevens op zo'n factuur. Dat betekent dus dat datalek bij die facturatieleverancier van die Duitse ziekenhuizen meteen ook voor potentieel 100.000 patiënten een lek van medische gegevens is. Het was ransomware. Men geeft aan bij dat bedrijf zelf van ja, we hebben niks versleuteld. Dat hebben ze niet voor elkaar gekregen. Maar ze hebben wel toegang gekregen tot de data. En dus is het natuurlijk een potentieel datalek.
Ja, dat is wat ik recent ook nog zelf eens tegenaan mee gelopen. Hè, dat bij een cliënt, hè, dat je echt goed in kaart moet brengen waar je data naartoe stroomt en in welke vormen. Omdat vaak op dat soort facturen, zeker in een medische context, ja, daar komt best wel wat op. En daardoor kan je eigenlijk best een degelijk beeld vormen of creëren van het behandelplan dat iemand heeft doorlopen. En daardoor kan je dan vervolgens ook weer een beeld krijgen van de diagnose die iemand naar alle waarschijnlijkheid heeft. Dus dat zit bij onvolgevoelige gegevens. Maar wordt nog vaak vergeten, moet ik toegeven, wat er op een factuur komt.
Ja, dus dat is interessant. Absoluut. Ja, een beetje awareness. Goed, dan hebben wij nog een klein beetje autoriteitenactie.
You will respect my authority!
En die autoriteitenactie die komt uit Italië, Tim.
Ja, en een redelijk fikse actie moet ik toegeven. De Garante is er met mokerhamer tegenin gegaan. Een boete van €31.800.000 voor Intesa San Paolo. Dat is een bank. Moet toegeven... deserved hier, zou ik zeggen. Het is een bank. Zeker banken in de bankaire sector is onderhevig aan een heleboel integriteitsregels en confidentialiteitsregels. Dus hoe dit zich ooit heeft kunnen poppen is een mysterie voor mij. Maar er is één bankmedewerker die ervoor heeft gezorgd dat de bank een boete heeft gekregen van €31 miljoen, bij wijze van spreken.
Ja.
Die bankmedewerker heeft over een periode van 35 maanden dus jarenlang, de bankdata van dikke 3500 datasubjecten ingezien, verspreid over 6600 toegangen. Inclusief mensen die op een zogenaamde high-profile list staan en wiens gegevens en bankaire gegevens eigenlijk een hoger niveau van beveiliging moeten genieten omdat zij publieke functies invullen of omdat zij bekende figuren zijn. Dus ja, over een periode van 35 maanden, jarenlang, heeft die persoon gewoon doodleuk kunnen grasduinen in de bankaire systemen, in de transactiegegevens, het consumentengedrag, consumptiegedrag. En die bank heeft eigenlijk nooit stappen ondernomen om dat aan te pakken. Wist dat überhaupt naar al waarschijnlijkheid jarenlang niet dat dat gebeurde, wat dat dus ook een grondig gebrek is in de manier hoe men eigenlijk een logging zou moeten doen, hoe men een overzicht moet houden en het beheer van toegang moet kunnen managen. Dus dit is een schrijnend voorbeeld van hoe het compleet verkeerd kan gaan als die bank geen controle heeft over wat haar medewerkers überhaupt uitvoeren.
Het is schokkend hoe vaak organisaties die toegang tot zoveel gevoelige gegevens daar zulke slechte controle op uitoefenen. Dit is zo structureel. Wat moeten we nog zeggen? Je zit bij een bank, het opsporen van dit soort insider threats, waar we het al heel vaak over hebben gehad, dat moet toch ondertussen, op dit niveau moet dat toch opgepikt kunnen worden. Dat kan toch niet 35 maanden onopgemerkt voorbij gaan. En dat is natuurlijk ook precies waarom ze zo'n hoge boete krijgen. Dat kan gewoon niet in dit soort omgevingen. Dat is in de jaren 2000 was je daar misschien nog mee weggekomen, maar het is nu 2026, het wordt tijd dat ze dat soort dingen beter op orde hebben.
Ja, en ik moet het goed zeggen, hè, want ik zei in het begin van die ene medewerker heeft ervoor gezorgd dat de bank een boete heeft gekregen van €31 miljoen. Eigenlijk is dat zelfs niet correct, want het zijn de nalatigheden van de bank en het feit dat de bank totaal geen controle heeft over haar medewerkers, die ervoor zorgen dat zo'n medewerker dat jaarlang zo'n fratsen kan uitsteken.
Ja,
dat is eigenlijk wat er dan ervoor zorgt dat zij een boete krijgen.
Dus goed, eens kijken of we ergens kunnen achterhalen wat er dan met zo'n boete gebeurt en welke beroepsmogelijkheden je in Italië hebt, gewoon om eens te weten of het dan daar wat beter gaat. Want in Spanje weet we ondertussen, hè, daar kun jij wat korting krijgen als je niet gaat zeuren. Dat principe ken ik in Italië niet. Dat brengt ons bij de privacy pointers. Tim, wat heb jij meegenomen?
Ik heb een blog meegenomen, de Tech Transparency Project. En de Tech Transparency Project is een verzameling van onderzoekers, journalisten, die op een redelijk transparante wijze proberen om een inzicht te krijgen in waar Big Tech allemaal mee bezig is, in de fouten die Big Tech regelmatig maakt, en om daar een awareness te creëren, om daar een inzicht in te geven, om aan het betere onderzoeksjournalistiek te doen. Wordt vaak quote in andere mediabronnen, The Guardian, 44 Media, en ik vond het dus wel nuttig om ook de bron zelf eens mee te pakken, want die mensen doen geweldig werk in de manier hoe ze eigenlijk achter Big Tech, bij wijze van spreken, aangaan.
Ja, nee, een hele leuke. Een van hun recentste artikeltjes, transparency dingetjes, is hoe ze dan naar buiten brengen dat Meta gebruik maakt van zogenaamde momfluencers om hun activiteiten rond online age verification en om een beetje te verbergen dat ze eigenlijk veel te weinig doen om jongeren te beschermen op hun platformen. Een van de zoveel dingen die ze op die manier dus aan het licht brengen. Dus nee, heel mooi. Leuke pointer. Ik kom er in zekere zin makkelijk vanaf, Tim. Want ik kreeg er eentje toebedeeld door een luisteraar. Jan, met dank. Librefied. En ja, als we het dan hebben over een van de nadelen van iPhone hebben. Ik bedoel, ik ben gebruiker. Ik ben er happy mee. Maar dit is iets wat je daar niet meteen gaat krijgen. Dit is iets wat alleen voor Android werkt. Maar daarom is het ook eens leuk om mee te geven. En wat is Librefied? Wel, Librefied is een manier om... Je installeert dat en dan krijg je een soort voorgekoud lijstje. Zij kijken wat voor apps heb je allemaal op je telefoon staan. En dan krijg je een voorzet van, nou kijk, we hebben de apps gezien. Dit zijn allemaal open source, niet big tech alternatieven. Die doen wat die apps doen. En dan heb je de keuze om die op te zoeken. Dus die gaan dan kijken naar dingen zoals F-Droid, wat op Android een alternatief is voor de Google Play Store met alleen maar open source appjes en zo. Dus ja, dat vond ik een heel leuk tool. En helpt jou dus om alternatieven te vinden voor bekende big tech appjes. Dus ja, voor Android. Die doe er je voordeel mee. Librefied, ik vond het een leuke.
Ah, mooi, mooi. Altijd leuk om te zien dat er eigenlijk manieren dat men het gemakkelijker maakt om naar open source tools te gaan zoeken. Dat is vaak nog de moeilijkste stap, het vinden van die tools.
Ja, absoluut. Weten wij als wij weer eens op zoek zijn naar privacy pointers. Dus heel leuke. Dankjewel, Jan. Daarmee zijn we aan het einde. Tim, ik bedank jou weer voor je tijd. Luisteraars, jullie ook bedankt. Kijk eens of je tijd kunt vinden om naar het DAS Privé Soirée te komen. Ik zou het heel leuk vinden om zoveel mogelijk luisteraars te ontmoeten die dag. En tot volgende week.
Yes, zoals altijd, Bart, met veel plezier en tot volgende week.